Ja, een vraagje, twee vragen eigenlijk aan de heer Driessen. Als je dus wil monitoren, moet je eerst een nulmeting hebben. Is er nu een nulmeting, eenduidig vastgelegd, waar ook de inwoners van Echel mee akkoord gaan? Dat is vraag 1. Vraag 2 gaat over de kanttekening. Daar staat dus dat de maximale moet ingezet worden op technologische ontwikkelingen. Maar dat de gemeente dat niet gaat voorschrijven, maar streven naar. Dat vind ik een beetje minnetjes. Ik zou wel gewoon keihard in de bestemming van het eis zetten, alle beschikbare middelen inzetten van die de huidige techniek mogelijk maakt in nieuwvestiging van bedrijven in het log. Dat was mijn vraag.
Ik hoop niet dat u het erg vindt dat ik die tweede vraag even doorschuif naar de politieke ronde.
Ja.
Ja? Meneer Elders? Nee. CDA? Meneer Wanten.
Ja, dankjewel. Er staat in het stuk onder communicatie. Dat is misschien een flauwe vraag, maar daar staat in dat het besproken is, maar niet wat de uitkomst daarvan is. Ja, wellicht is dat ergens gedocumenteerd. Verder op pagina 25 van het stuk zelf, dacht ik, want ik kan niet zien of dat hier nu goed genummerd is. Maar daar staat, dat sluit een beetje aan op de vraag van meneer Derks. Dat er ondernemers met een innovatieve ontwikkelwens voorrang hebben in het log. Mijn vraag is dan, ja, hoe stel je dat dan vast? Wat is een innovatieve ontwikkelwens? Zijn er criteria voor? En wanneer is dat innovatief genoeg? Dan op diezelfde pagina staat dat in het log naast intensieve veehouderij ook plaats is voor teeltondersteunende voorzieningen. Waarom zou je zoiets opnemen in een log? En ook op diezelfde pagina staat dat er maximaal plaats is voor maximaal 1 collectieve mestverwerking. Ik wil graag weten of daar inderdaad ook mee bedoeld is dat er enkel de mest verwerkt mag worden die in het log zelf geproduceerd wordt. Want dat staat er eigenlijk niet met zoveel woorden in. Dat waren ze. Dank u wel.
Ik heb nog vragen. Niet meer. Lokaal Pellema's, mevrouw Kanaert.
Dank je wel, voorzitter. In deze visie worden geen generieke verplichtingen opgenomen ten aanzien van innovatie of duurzaamheid. En dan zijn de volgende vragen. Als er geen generieke verplichtingen zijn, hoe voorkomt de gemeente dan ongelijke behandeling bij aanvragen? Wat wordt het selectiecriterium? Wat verstaat men in dit verband onder maatwerk? Waarom kiest men hiervoor? De gemeente wil ondernemers prikkelen meer te doen dan wettelijk is vereist. Indien dit niet haalbaar blijkt in de praktijk, hoe handhaaft de gemeente dan? Generieke verplichtingen zijn er immers niet. Ten opzichte van een bedrijf dat hooguit wettelijk kan invullen, wordt dat dan toch een concurrentiepositie. De toekomstige situatie met betrekking tot nieuwvestiging, maximaal 6, is de beschikbare milieuruimte bepalend. Wat is de beschikbare milieuruimte? Waardoor wordt deze bepaald? Hoe is de functie van een log hier gewaarborgd als mogelijke hervestigingsplaats voor bedrijven die elders op slot zitten? Kan het zomaar zijn dat door nieuwvestiging de behoefte van verplaatsing wordt verbruikt? In deze gebiedsvisie wordt uitgangspunt woon-leefbaarheid kern Echel blijft minimaal gelijk. Welke uitgangspunten geurverordeningen worden gehanteerd voor Giel Petershof? Dat waren mijn vragen.
Ik stel voor dat we de vraag van Giel Petershof, dat we die doorschuiven naar een volgend onderwerp. Want die komt nog apart. En de... Oké, die doet er niet. De ene laatste vraag, zou u die nog even kunnen herhalen?
Dat is, hoe is de functie van een log hier gewaarborgd als mogelijke hervestigingsplaats voor bedrijven die elders op slot zitten? Kan het zomaar zijn dat door nieuwvestiging de behoefte van verplaatsing wordt verbruikt? Dus ik bedoel, gaat dan de nieuwvestiging de plaats van mogelijke in de knel zittende bedrijven worden ingenomen? Of hebt u daar, zorgt u daarvoor dat dat niet kan gebeuren?
Meneer Wezenberg, ja?
Ja, en... In onderdeel 1.1 van het raadsvoorstel staat dat Gezien de ontwikkelingen streven ondernemers te stimuleren meer te doen dan wettelijk vereist. Dat is op zich een goed streven, maar hoe denkt de gemeente dat dan te doen? En in paragraaf 3 van het stuk zelf over de toekomstige situatie wordt aangegeven dat de milieuruimte nog moet worden berekend. Maar wat als bijvoorbeeld na twee bedrijven die jullie nu willen plaatsen, die maximale milieuruimte al bereikt wordt? Wat zijn dan consequenties? Welke varianten zijn er dan in deze? Dat zijn mijn vragen.
Ja, oké, dank u wel. Meneer Peters.
Ja, mijn vraag sluit aan de eerste vraag bij die vraag van de heer. Even een bel opzetten, we namen kwijt af en toe. Nee. Van mevrouw Huis. Even kijken.
Zet hem zo verschrikt.
Ja, mevrouw Huis. Sluit daarbij aan. Het gaat inderdaad over, kijk bij de kanttekeningen. De eerste kanttekening wordt gesproken over die generieke verplichtingen ten aanzien van innovatie en duurzaamheid. Het staat hier inderdaad behoorlijk zeg maar, tam neergezet. Waarom is voor deze passage gekozen? Waarom is er niet voor gekozen om dat wat steviger neer te zetten, net zoals als van de VVD naar voren werd gebracht? Daarnaast heb ik een vraag over, dus waarom gebeurt dit dus niet op deze wijze? Heb ik nog een vraag over een stuk wat erbij zit, een beleidsstuk. Daar wordt bij punt 3, toekomstige situatie, daar wordt gesproken over de toekomst, ook van de LOG. Een goede verkeerskundeontsluiting. Dan denk ik even hoe het met bijvoorbeeld gegaan is, maar goed, niet helemaal vergelijken met de situatie in Balen rondom Tankbroek. Het heeft ook een tijd geduurd voordat daar een bepaalde ontsluiting is ontstaan. Dus mijn vraag is, in hoeverre die ontsluiting op dit moment adequaat is en hoe snel daar iets aan gaat gebeuren om dat in zijn geheel te bezien met de ontwikkeling van het plan. Daarnaast wordt er gesproken over dat er op dit moment al gegadigden zijn voor een aantal kavels. Hoe niet helemaal op de kwestie in te gaan, maar ik begrijp dat er één gegadigde een deel van zijn bedrijf overbrengt. Dus mijn vraag is waarom niet het gehele bedrijf wordt overgebracht naar het log toe. Is het helder? Ja. Het zal ongetwijfeld een historie hebben, maar de vraag is toch waarom niet het gehele bedrijf. En dan heb ik nog een vraag een stukje verderop. Even kijken, ik ben hem even kwijt. Ja, staat bij punt 4. Daar staat bij pagina 2, punt 4. Daar wordt ook gesproken over, maak ook plaats, dat doet hier, even kijken, plaats over ruimtelijke randvoorwaarden. Er is een wisselwerking nodig tussen gemeente en ondernemer als het gaat om de groen elementen. Daar wordt zelfs gesproken als het te groot zou zijn voor het kavel. Mijn vraag is hoe dat nou opgelost gaat worden in de praktijk. Dus zodra er dus een groen element moet worden aangebracht, die groter zijn dan de kavel zelf, hoe wordt dat aangepakt? Er zijn natuurlijk al algemene regels gesteld, structuurvisie en alles, maar ik wil toch graag weten hoe daarover wordt gedacht. Dat zijn mijn vragen.
Meneer Peters, uw eerste vraag die schuiven we door naar de politieke ronde. Dat zult u wel begrijpen. Meneer Berbe.
Ik heb nog twee kleine aanvullingen. Ik ben het inderdaad met de heer Wanten haalt het al aan. Teelt ondersteunende voorzieningen het log. Dat verbaast me een beetje, want volgens mij hebben we in de structuurvisie zoals we die in december vast hebben gesteld, dit log extra betiteld als zijnde intensieve veehouderij. En met name de teeltondersteunende voorzieningen zouden we doen in gebieden, afgevallen loggebieden. En dat, zover als ik me uit die discussies kan herinneren, is dit gebied daar nooit in sprake van geweest. Dan op bladzijde 21 inderdaad, dat werd door lokaal Pelemaas ook al gevraagd. Men is bezig met de maximale milieuruimte te berekenen. Wat is daar nou eigenlijk de stand van zaken van?
Oké, dat waren uw vragen. Ik denk te constateren dat hier een aantal vragen toch dubbel gevraagd worden. Ik wil u verzoeken, omwille van de voortgang, om toch naar elkaar te luisteren en u af te vragen of het wel zo zinvol is om een vraag dubbel te stellen. Verder zijn er een paar vragen die nogal cryptisch omschreven werden en dat is ook een beetje lastig voor de ambtenaren hier om die toe te lichten. Dus ik wil u vragen om de vragen ook concreet te stellen. Ik ga nu over tot het laten beantwoorden van de vragen.
Oké.
Ik zal proberen een aantal antwoorden of een aantal vragen in één antwoord te beantwoorden in elk geval. Wat betreft de nulmeting en de stand van zaken daarvan. Zoals in het stuk ook staat, er is een datum, december 2008. Toen is met het dorp afgesproken dat de leefkwaliteit in Echel niet verslechtert. Wat was op dat moment de gegevens die we hadden om dat in beeld te brengen? Dat zijn alle bestaande milieuvergunningen die toen verleend waren en die in procedure waren. Dus alle mogelijkheden voor de bestaande bedrijven die ze op basis van de vergunningen die verleend waren of in procedure, dat is de basis waar we vanuit gaan. Waarom hebben we nu nog een notitie milieuruimte nodig? Omdat je daar een heel aantal andere zaken, net als stikstof, fijnstof en dat soort zaken, ammoniak, die ga je allemaal concreet in beeld brengen. Daarmee kun je eigenlijk pas specifiek gaan monitoren. Dan kom ik meteen op de vraag van...
Mag ik u vragen? Ik dacht dat we na 2008 nog de bedrijven erts hebben aangekocht. En dat betekent dus dat dan daardoor de milieuruimte weer omlaag kan.
Dat heeft u helemaal goed. Het is ook niet zo dat we zeggen van in 2008 hebben we een nulpunt situatie en alles wat daarna in positieve zin, in dit geval een verlaging van de belasting, dat laten we buiten beschouwing. Dat is niet de situatie. Wat we gaan doen is 2008 is nulmeting. Alles wat plus en min is tot die tijd wordt meegenomen en van daaruit vertrekken we om te kijken hoeveel ruimte is er nog om nog iets toe te voegen in de log.
Ja, waar het mij om gaat, dat we eigenlijk een document hebben waar we straks op kunnen afrekenen met het dorp Echel.
Dat krijgt u binnenkort.
Maar u krijgt net te horen dat u dat krijgt, dus ik denk dat daarmee de vraag voldoende beantwoord is. Oké, goed.
Stand van zaken, eventjes kort. De structuurvisie is begin februari vastgesteld. We zitten nu met de stukken bij u voor de gebiedsvisie. We zijn op dit moment dus bezig met de onderzoeken uitvoeren. De berekeningen worden nu gemaakt. Ik verwacht medio maart dat we de resultaten daarvan hebben. Dan komen we ook met de vervolgdocumenten. Wat betreft teeltondersteunende voorzieningen, want dat sluit eigenlijk heel mooi aan bij deze vraag. Op het moment dat je gaat monitoren en het maximaal aantal intensieve veehouderijen bereikt hebt, kun je de keuze maken of om de grond te laten liggen als gemeente, of de grond te verkopen als teeltondersteunende voorziening. De exploitatieopzet voorziet daar ook in. Er zijn sowieso een aantal hectare die we voor teeltondersteunende voorzieningen opgenomen hebben in exploitatieopzet. Daar geldt een ander bedrag voor dan het bedrag wat we hanteren voor de kavels voor de intensieve veehouderij. Mevrouw Hees.
Meneer Driessen legt net uit dat de TOV's daar eventueel ook kunnen vestigen.
Nee, niet eventueel, met zekerheid.
Ja, maar is het niet zo in de praktijk dat de ammoniak en de milieu van IV niet goed is voor TOV-vestiging? Dat strijdig is met elkaar in de praktijk?
Ik weet niet of dat weet ik niet. Of dat er voor alle gewassen geldt. Kijk, in het log zit een aantal hectare grond die we zouden kunnen uitgeven. Wij hebben gezegd dat er een maximale oppervlakte is per kavel. Het monitoren betekent ook dat je uiteindelijk de keuze moet gaan maken wat je dan met die grond gaat doen. Als je daar geen nieuwe IV wil toestaan, kun je wel een andere functie toestaan. En dat zal straks moeten blijken welke functie daar wel toegestaan kan worden.
Ja, daarom.
En we hebben bewust gezegd.
Praktische vraag, daarom.
En we hebben bewust gezegd, we gaan dan geen nieuwe bedrijven daar toestaan, omdat je anders de afspraak met het dorp niet kunt waarborgen dat je niet over die grens heen gaat.
Daar dan een aanvullende vraag nog over stellen?
Ik stel voor dat u deze vraag mag stellen, maar dat is de laatste vraag die we daarop accepteren. Want anders dan houden we gewoon geen voortgang in deze bijeenkomst.
Nee, maar dus waar het mij om gaat
is het voor tweede ronde.
In hoeverre, wat u nu zegt over die teeltondersteunende voorzieningen vind ik logisch, wat u eigenlijk zegt. Maar in hoeverre is dat nou strijdig met die structuurvisie die we vastgesteld hebben?
Nee. Misschien dat u zo een antwoord kunt geven.
Het is niet in strijd met die regel. Want op het moment dat je de teeltondersteunende voorziening niet zou toestaan in dat log, dan zou je dus zeggen, daar kan nog een IV-bedrijf landen. Het alternatief is dat je helemaal niks doet met die grond. Dus de teeltondersteunende voorziening, dat kan eigenlijk in het buitengebied sowieso wel. En in het log kan het op die plek waar we geen ruimte meer hebben voor een nieuw IV-bedrijf, wat voldoet aan de voorwaarden.
Wat mij enorm stoort is dat je in het ene stuk het zo leest en in het andere stuk het zo leest. En dat vind ik, ja.
Hebt u alle vragen nu beantwoord?
Nee, nog niet. We hebben nog een vraag over de mestverwerking. Of dat die gerelateerd is aan alleen maar de mest uit het log. Daar hebben we over gedacht. Er was ook een initiatief voor mestraffinage. Dat staat nu even op een lager pitje. We hebben daar wel de afweging gemaakt dat we het op enige wijze wel willen relateren aan de omvang van de bedrijfsactiviteiten die er in het log plaatsvinden. Om te voorkomen dat we een toeloop krijgen van mest van elders die dan in het log verwerkt zou worden. En die verkeersaantrekkende werking en andere mogelijk negatieve effecten. Daar hebben we van gezegd, daar willen we toch een maximum aan stellen die gerelateerd is aan de omvang en de activiteit van het log. Maar die mest hoeft niet per se uit het log zelf te komen. Ik moet even kijken of dat ik ze allemaal heb. Nou, die andere vraag was inderdaad over het stimuleren van de ondernemers. Dat is een politieke, denk ik. De milieuruimte heb ik beantwoord. De adequate ontsluiting was nog een vraag. De Melkweg is op dit moment eigenlijk wel, die berekeningen die zijn ook al bekend. Verkeersonderzoek is afgerond, daar heb ik vorige week de resultaten van gehad. We zien ook dat de toename van de verkeersintensiteit eigenlijk marginaal is in relatie tot wat er nu gebeurt. Er komen ook niet echt heel veel bedrijven bij in het gebied. Er worden wel wat voorzieningen getroffen aan de wegen, maar ze worden niet extreem verbreed of zo. Dus in de kern is die adequaat. De ruimtelijke randvoorwaarden en de inpassing. We gaan in elk geval een hoofdstructuur aanleggen van het groen verhaal wat we voor het totale gebied doen. En die aanpassing, daar bedoelen we eigenlijk mee, niet alle kavels liggen op een plek waar je dat makkelijker individueel kunt doen, maar waar je juist graag ervoor zou kiezen om het elkaar te laten versterken. Als je kijkt aan de Melkweg zelf, die liggen aan de achterkant in het log, zeg maar. En de andere die aan de Ronkvenweg liggen of aan de Horsten, die liggen aan de buitenrand van het gebied en ook met de rug of met het gezicht, zeg maar, naar het dorp toe. Volgens mij heb ik ze nou allemaal beantwoord.
Heeft iedereen zijn vraag beantwoord gekregen op dit moment? Even alleen over de vragen in die eerste ronde, daar heb ik nu over.
Ja.
Behalve die criteria dan voor het vaststellen van wel, wat zou zijn die innovatieve ontwikkelwens zou zijn.
Beschreven door een politieke vraag.
Er was nog een vraag van de vervangende bedrijven, geloof ik. Hè?
Ja, nou, en ook vervangende bedrijven en ook over het maatwerk, wat dat precies inhoudt. Wat u daar onder verstaat, wat wij daaronder moeten.
Ik zal proberen om de vragen van mevrouw Kammer te beantwoorden. De eerste vraag had betrekking op het feit van de milieuruimte is beperkt, milieuruimte schaars. En gaat dan, als je daar een bedrijf vestigt, gaat het niet ten koste van een hervestigingsbehoefte? Het beleid ten aanzien van structuurvisie IV in glas zegt ook dat nieuw vestiging in het log mogelijk is, mits elders een knelpunt wordt opgelost. Dus feitelijk zit er altijd al een winst in op een andere locatie. Ten aanzien van dat maatwerk, heeft enigszins te maken met de vraag van de heer Wante. Wat zijn nou die innovatieve ontwikkelingen? In mijn beleving willen we zoveel mogelijk bij die ondernemers neerleggen. We willen zo ambitieus mogelijk als gemeente insteken, maar er is geen wetgeving, ruimtelijk gezien, om dat vast te leggen. Dus wat we moeten doen, is gewoon economisch gezien verleiden. Verleiden dat we een geweldig gebied hebben, mensen daar uitnodigen, mensen bewust maken van het feit van als je duurzaam wil ondernemen, dan moet je investeren in techniek. We hebben hier een geweldig gebied liggen, we hebben een geweldige relatie met die kern, met de kern van Echels in gesprek. Dit is de locatie waar je een duurzame veehouderij kunt oprichten. En dat verleiden moet je gaan doen richting die mensen. U vertelt van ja, rechtsongelijkheid. Ja, volgens mij staan ze niet in de rij bij Ben, dus ja, we zijn al. Het punt is, daar zijn we niet zo bang voor, de rechtsongelijkheid. Het gaat meer over het feit van knelpunten oplossen en mensen verleiden om daar die innovatieve technieken toe te passen.
ronde. Kijk hier rechts, VVD, CDA, geen vragen meer. Lokaal Pillemaas, mevrouw Hezen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Driessen gaf het al aan in zijn vorige beantwoording dat de mestraffinage op een lager pitje staat. Maar is het nu wel of niet onderdeel? Of wordt het wel uitgewerkt? Of hoe moet ik dat plaatsen in dit stuk?
Verder nog vragen?
Nee.
Nee? Kijk naar... Oké, dan is er dus nog één vraagje die resteert.